Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is dinsdag 27 februari 2018. Twee dagen na de magistrale sprint van Dylan, Houdan, Groenewegen in Kuurne, Brussel, Kuurne. En de avond na de overwinning van Nicky Terpstra in de Grand Prix Toto Divisie. De lente stak een teen uit haar bed, maar trok hem schielijk weer terug vanwege de kou. Niettemin, het is koers. En waar koers is, zijn wij natuurlijk ook. Live vanuit Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. I wish I could be in the south of France, in the south of France, tonight. Aan het aftellen na de omloop, waarmee wij doorgaans beginnen daags na de ronde van Lombardije, lijkt soms geen einde te komen. Maar dan ineens, ergens na nieuwjaar, horen we over wat koersen down under. En daarna bij de sheiks in het Midden-Oosten. En dan weten we, het komt. Het komt als een rollende donder steeds dichterbij. Die zalvende stem van Michel Wuits, dat prettige opgewekte van José de Kouwer, die met een... Goedemiddag dames en heren en welkom bij de omloop. Het seizoen officieel voor geopend verklaren. Hoe onze schouders plots ontspannen, hoe het bloed in onze aderen een tikje sneller gaat stromen. Je weet, merci Huub van der Lubbe, eigenlijk pas wat je mist als het er weer is. Koers, keiharde, onversneden, Colombiaanse koers. Ik bedoel Vlaamse. En ik bedoel de omloop en daarna Kuurne, waar we hoe dan meteen weer wat te vieren hadden. Want wie spuchtte daar in de laatste rechte lijn als een dolle stier richting de meet? Juist ja, de man met wie we het Rode Lantaarnseizoen van 2017 afsloten. Dylan Groenewegen, de cirkel is rond, we zijn begonnen, het is koers en God zij geprezen.
Alles läuft dort glad met Dylan Groenewegen am Hinterrad. Dort scheint man sich auf den Sprint zu konzentrieren. Jetzt kommt Nils Polit noch einmal nach vorne und wir haben immer noch den führenden Julien Vermont. Und jetzt kommt Dylan Groenewegen, sprintet hier vorbei am führenden Julien Vermont. Arnaud Demar am Hinterrad, aber Dylan Groenewegen holt sich souverän den Sieg bei Kuurne, Brussel-Kuurne und damit den nächsten Saisonsieg. I wish I could be in the south of France, south of France, in the south of France, sitting right next to you.
Willem, we stonden vandaag op teletext.
Ja, en we waren in het Radio 1-journaal, Tim.
Op RTL Nieuws.
En op NOS.nl.
Ik was op de NRC-redactie en de persen, de faxmachines en de telegrafen, die begonnen allemaal zo te ratelen en er kwamen papieren uit.
De telex bedoel je?
De telex.
Ja, het was wat. We hebben nieuws gemaakt, maar we hadden het zelf niet helemaal door volgens mij.
Ja, zullen we even naar een fragmentje van het Radio 1-journaal luisteren?
Giro-winnaar Tom Dumoulin doet dit jaar ook mee aan de Tour de France. Dat zei zijn ploegleider Visbeek in de podcast De Rode Lantaarn.
Wie gaat de Tour winnen dit jaar?
Tom Dumoulin.
De Tour?
Nou, dat hopen we toch, of niet?
Ik hoop het zeker.
Tot nu toe was bekend dat Dumoulin opnieuw zou meedoen aan de Giro in Italië en mogelijk aan de Tour de France, maar nu is dat laatste dus ook zeker.
Ja, ik stond er weer lekker op, hè, met mijn geëxalteerde kreetje en jij met je inhoudelijk zeer zinvolle vraag.
Zeer typerend eigenlijk, voor de Rode Lantaarn, vond ik.
Ja, iedereen die ons kent weet dat dit eigenlijk de verdeling is.
Het was wel een bijzonder moment, maar ik heb toch eigenlijk iets anders beleefd. Jij?
Ja, nou ja, het zegt wel genoeg dat wij het zelf niet door hadden, toch? Dat hij, misschien zegt het wat over onze journalistieke kwaliteiten.
Maar zien een scoop nog kunnen. Niet als hij tegenover ons aan tafel zit.
Nee, dit is. Ik zat nog te denken, weet je wel. Dit is feitelijk waar elke wielerjournalist in de afgelopen maanden naar heeft lopen vissen. En wij halen het er met, heb je nog nieuwtjes uit Eiken-Visbeek?
ik vond wel een beetje... een soort sneu, dit nieuws. Dit nieuws voelde een beetje sneu, omdat ik dacht... Volgens mij bedoelde Eike Visbeek het helemaal niet zo. Hij had eigenlijk de indruk dat hij iets herhaalde wat hij al eerder gezegd had.
Ja.
En als je het zo knipt, weet je wel, aan het begin en aan het einde, dan krijg je gewoon groot nieuws.
Ja, volgens mij kwam het door twee elementen. Namelijk het eerste was dat hij zei dat hij dat ging over de klassementen van de grote jongens van Team Sunweb. En dat hij zei, Kelderman is het doel de Vuelta. En voor Tom is het eerst de Giro en dan de Tour. Maar dat zegt eigenlijk nog niet zoveel. Want dat wist op wat voor manier gaat hij dan de Tour rijden. Hij zei duidelijk het klassement in de Giro en daarna de Tour. Maar later vroeg hem nog, wie denk je dat de Tour gaat winnen? Toen zei hij, Tom Dumoulin. En 1 plus 1 is natuurlijk 2, want dan weet je, dan is het in één keer het nieuws is, Tom Dumoulin gaat ook voor het klassement in de Tour.
Wij zaten wel een beetje, wij zaten daar zo in die fietswinkel aan tafel.
Ja.
En dat kan je dan niet zien, want, of dat zie je niet aan de podcast, maar wij zaten gewoon elkaar een beetje verbaasd aan te kijken.
Ja.
Van, heeft hij nou iets bijzonders gezegd?
Ja, kom.
Heeft hij iets bijzonders gezegd, maar ja. Is dit nou serieus of is dit gewoon een grapje in de loop van het gesprek?
Ja, het zal een foutje zijn geweest. Ik denk eigenlijk dat dit niet de bedoeling was dat dit al, zal vast niet de bedoeling zijn geweest dat dit zo in het nieuws zou komen.
Nee.
En dat vind ik eigenlijk ook wel weer sneu, want het was eigenlijk gewoon een superleuk gesprek en ik vond het echt heel interessant dat gesprek wat we met hem hadden. En dat raakt natuurlijk wel een beetje ondergesneeuwd in het grote nieuws. Want dat zie je niet op teletext.
Nee. Maar het was gewoon een prettig gesprek. Het was heel erg leuk. Ik vond Ike heel sympathiek.
Ja.
Dus ik hoop ook dat hij hier niet mee in de problemen komt. Want het was eigenlijk, in de loop van het gesprek was een heel natuurlijke opmerking.
Ja.
Maar ja, wij zijn niet van die gaaide journalisten die dan gelijk de ene quote eruit halen.
Nee.
Maar,
of überhaupt bedenken dat hier nieuws gemaakt wordt. Zo'n gaaide journalist bedoel
ik. Wij zijn niet gericht op het nieuws, Willem. Nee. Wij zijn gericht op het grote verhaal.
Wij hoeven geen 101'tjes, wij schrijven een roman.
Ja, dit is een roman schrijven.
Precies, zo is het. Maar goed, luister, wie het nog niet heeft teruggeluisterd. Het hele interview is echt zeer aanbevelenswaardig. Want hij zegt een heleboel interessante.
Vanwege Eike, zeggen we niet over onszelf.
Nee, dat doen ze alleen bij de correspondent, toch? Luister nu mijn goede gesprek met Eike Visbeek terug, zouden ze bij de correspondent zeggen.
Ons diepte interview.
Anywho. Dat was mijn dagje wel, Tim.
Ja, en er gaat nog veel meer komen dit
Zeker,
jaar.
Maar laten we om te beginnen even een natje inschenken. Wat heb je voor ons meegebracht?
Ik heb een heerlijk glaasje rode wijn, dacht ik aan, vandaag.
Maar wat het voor rode wijn?
Het is een schitterende Sangiovese van de Gal en Gal.
Oké, okay. Doe maar. Je dacht vanavond is uit te
pakken. We maken er een feestdag van. Proost.
Het is tenslotte de start van het seizoen. Proost, Tim. We moeten het misschien even hebben over de plannen voor dit seizoen. Want we hadden natuurlijk een soort proloog, die nogal een heftige proloog bleek te zijn, met Eike Visbeek, de teammanager van Team Sunweb. Dat is in ieder geval wat we vaker willen doen, hè? Dus vaker Rode Lantaarn specials in het komend seizoen.
Ja.
Maar wat is de ambitie? Vertel het eens.
Nou, we willen eigenlijk gewoon er vaker zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Omdat we vorig jaar zaten we nogal met onze kerstverse gezinnen op hete kolen.
Ja.
En hebben we een aantal etappes van de Tour overgeslagen, wat echt pijn deed. Maar ook de Giro natuurlijk. We kozen er vorig jaar voor om de Tour te doen en niet de Giro.
Nee, dat is wel ook wel een historische vergissing.
Ja, dus we willen er meer zijn. En daarvoor hebben we ook versterking gezocht.
Zeker.
Want,
en niet zomaar versterking.
Ja, we zitten hier nu niet met z'n twee aan tafel, maar we zitten met z'n drie aan tafel.
Welkom, Jonne.
Leuk om het te zijn, jongens.
Nou, hoorde je al eventjes in de podcast met Eike Visbeek.
Ja, dat was nog heel onwennig, hoor.
Waar je mocht vertellen over je liefde voor Phil Bahout.
Ik heb een zwak voor sprinters in het B-circuit.
En prompt won hij, hè?
Maar hij heeft potentie, hij heeft potentie.
En prompt won hij.
Ja, het viel mij ook alleszins mee.
Ja, dat was echt knap.
Heb ik ontzettend van genoten.
In Abu Dhabi en niet zomaar een sprint. Nee, dat was gewoon indrukwekkend.
Hij legde eigenlijk alle grote mannen erop.
Maar jongens, wacht even voor de duidelijkheid.
Oh, ja.
We hebben Jonne Cerise zover gekregen om producer te worden van de Rode Lantaarn. Dat is geweldig nieuws. En Jonne zal ook regelmatig aanschuiven als een van de presentatoren.
Ja.
Om te zorgen dat we zoveel mogelijk etappes en zoveel mogelijk wedstrijden kunnen verslaan.
Ja, zodat we vaker een podcast in jullie podcast feed kunnen dumpen.
En wat leuk is, Jonne komt net als Dylan Groenewegen uit Amsterdam.
Ja.
Dus wij hebben ook gezocht in die buurt.
Uit de rivierenbuurt ook.
Rivierenbuurt ja. Ook, net ja. Als Dylan Groenewegen.
Zeker.
Een soort poor man's Dylan Groenewegen.
Ja, zo werd ik in de buurt wel genoemd, ja.
Kan je zelf goed fietsen eigenlijk?
Absoluut niet. Echt, ik ga één keer per jaar op fietsvakantie. Dan gaan we met z'n tussen de 10 en de 15 man de Alpen in. En ik word eigenlijk altijd laatste.
Oh.
als ik al opstap. Ja. Ik ga voornamelijk mee omdat er veel geklaviast wordt.
Ah, nou ja, daarom maar zit je ook bij ons aan tafel.
En je bent ook wel een fervente livestream-kijker, heb ik inmiddels begrepen.
Als het fietst, dan kijk ik, ja.
Want,
ik ga ook wel eens op het terras zitten kijken naar mensen die voorbij fietsen.
Ja. Als er maar gewoon fietsen in jouw beeld is, dan is het goed.
Ja, en als Michel Wuits en José de Kouwer het aan elkaar babbelen, dan gelukkiger kan je me eigenlijk niet krijgen.
Dan is het al snel goed.
Jonne, wat vond je van het openingsweekend? Welke was eigenlijk leuker van de twee? De omlopend nieuwsblad of Kuurne-Brussel-Kuurne?
Ik kies voor de omloop. Dit vind ik eigenlijk al jaren een van de leukste koers die er is. Ook omdat er een beetje op wordt... Nee, ik zou niet willen zeggen neergekeken, maar wordt niet super serieus genomen. Waardoor er ook nog wel eens een verrassing kan winnen. En dat is eigenlijk wel weer gebeurd ook dit jaar.
Ja, Valkeren.
Ik had deze man...
Van Astana.
Niet
van
op
het
mijn
geplaagde
lijst staan.
Astana.
Valkeren hebben wij vorig jaar nog van geconcludeerd dat hij gemaakt is in een lab van Astana.
Het is gewoon de natte droom van Vinokourov of hoe hij eruit ziet.
Hij toonde weer bijzonder weinig emotie, maar dat schijnt heel normaal te zijn in Denemarken.
Ja. Emotie zat niet in zijn DNA-profiel.
ik zag vandaag een filmpje van Valkeren en de aanval van Valkeren, waardoor die bleek dat hij zeg maar 2 minuten lang een belachelijk hoge wattage had getrapt. Dat is echt dat alle kenners helemaal super onder de indruk waren van wat hij had gekund in zijn demarrage voor de omloop.
Van afgelopen weekend?
Ja.
Echt?
Ja.
Oh, wat vet zeg.
2 minuten lang, super knap. Maar goed, die moet je maar eens even opzoeken, want dat was best wel tof. Ze proberen namelijk op allerlei nieuwe manieren die koers in beeld te brengen. Dus nu heb je nu ook...
Ja, om het hip te maken.
Ja, nou ja, niet alleen gewoon om betere insights te geven. Ja, dus nu hadden ze ook dus zo'n filmpje van de herhaling van zijn demarrage, waarbij je bij alle renners het wattage wat ze trapte op dat moment zag. Dus dat je ook het verschil zag tussen wat hij aan het trappen was en wat de anderen deden. Dus dat was super tof om te zien.
Dat
en ze hadden eerder al in Abu Dhabi hadden ze al geëxperimenteerd met die 360-camera.
Dat heb ik gezien, ja. Dat was alsof je midden in het peloton zit. Ja, dat vond ik heel vet om te zien.
We staan ons mooie dingen te wachten komend jaar.
Dit gaat Jonne natuurlijk morgen kijken, dat snap je natuurlijk wel.
Superleuk. Ja.
Ik heb een paar uurtjes vrij morgen.
En Jonne, je produceert niet alleen onze podcast, maar ook een andere.
Dat klopt, ja. Ik mag met Laurens den Dam op stap en Stefan Bolt. Stefan is de presentator en Laurens is het leidend voorwerp, om het zo te zeggen. En,
Live Slow, Ride Fast podcast.
Live Slow, Ride Fast podcast.
Live Slow, Die Fast podcast.
Tim, jouw CEO van Dag en Nacht Media weet vast wanneer de allereerste Live Slow, Ride Fast podcast uit gaat komen.
Houdt een beetje af van het schema van Laurens in de komende weken. Maar we hebben 2 afleveringen opgenomen. We gaan nog een derde opnemen. En dan wordt de serie gelanceerd.
Vet.
Dus volgens mij moet je...
En ook in onze podcast, feed, toch?
Ja, wij gooien hem gewoon hierin. Ja, zodat
iedereen hem kan luisteren en testen.
Ja, ja. Dus je hoeft maar gewoon bij ons te blijven. Dan komt alles goed.
Leuk zeg.
En zonder al te veel te verklappen, maar ze hebben een hele leuke vibe met z'n tweeën. Er zit een goede energie in.
Okay. Ja, nou, ik kan niet dat, ook wel, van Laurens.
Dat is ook wel eens leuk, toch? Als je naar deze luistert.
Het is echt gemeen.
Okay,
maar we zijn nog meer nieuws. Want we hebben namelijk voor het eerste seizoen ook echt een vaste sponsor.
Ja,
Tim,
geweldig.
Je hebt de onderhandelingen gedaan. Vertel ons echt alles over.
Ja, we zijn dus naar Shimano geweest in Nunspeet. En daar mochten we gewoon eigenlijk door het magazijn lopen en van alle onderdelen vragen: wat is dat en wat doet het?
Mm-hmm.
Maar laten we gewoon maar naar luisteren.
Oké, hier is een woordje van onze sponsor.
Schitterend. Oké, laten we snel naar de koers gaan, want we hebben veel te bespreken.
Ja, we hebben heel veel te bespreken. We dachten voor de eerste aflevering van 2018, of de eerste echte aflevering na de proloog, laten we eens vooruitblikken op wat er ons komend seizoen allemaal te wachten staat. Ik heb jullie een aantal vragen voorgelegd van tevoren. Die heb ik zelf ook beantwoord. Eigenlijk met die bij elkaar een soort van vooruitblik op dit komend seizoen gaan zijn. En de eerste was eigenlijk een vraag aan jullie. Welke 3 renners ga je dit seizoen op letten? En ik stel voor dat we al die 3 renners, dus het zijn er 9 in totaal van ons 3x3, allemaal even aflopen. En dan hebben we denk ik een heel mooi ploegske om in de gaten te houden in het komend seizoen.
Schitterend. Het is een equipe.
Een eigenlijk. Equipe, precies. Ja. Precies 1 ploeg. Behalve dan dat het aantal renners voor de etappes naar beneden is gehaald.
Ja. Als ik het zo voor me zie, dan zou ik onmiddellijk tekenen voor deze ploeg.
Zeker. Jonne, wil jij beginnen? Jouw eerste keus.
Ja,
wie ga je letten dit seizoen?
Ik vond het bijzonder moeilijk, want 3 renners. Dan moet je natuurlijk een aantal lievelings eruit houden. Ik dacht eigenlijk dat we het voornamelijk over het voorjaar gingen hebben. Dus mijn eerste ren is Gaviria. Fernando Rendon Gaviria.
Hoezo? Doet hij alleen maar mee aan het voorjaar?
Nee, maar ik heb hoge verwachtingen van hem voor het voorjaar.
Hmm.
Hij rijdt bij een bijzonder interessante ploeg, Quickstep. En die is dit jaar extra interessant omdat Bonen er mee gestopt is. Dus het is een beetje de vraag, wie gaat die rol overnemen?
Ja.
En om heel eerlijk te zijn, dacht ik voor dit weekend dat het wel eens Gaviria zou kunnen zijn. Maar ik las dat hij het erg koud vond.
Ja, maar ja, als je Colombiaan bent en je bent 35 graden gewend en je komt in één keer echt te rijden in min 10. Of wat was het in de omloop?
Ja, maar dan heb ik zoiets, stel hem dan niet op.
Ja, ja. Maar je moet toch een keer testen of hij het aan kan.
Nee, klopt. En hij heeft al wel een paar resultaten gegeven vorig jaar in België. En dus ja, ik zag in hem, of ik zie in hem, heel veel Sagan-trekjes.
Ja.
Hij kan een heuvel over, hij kan over kasseien. Hij kan aankomen, hij kan demareren. Hij kan zelf gaan of een sprint afwachten.
Ja.
En dat hadden ze natuurlijk met Bonen ook. En met Bonen was er, ja, of je hem nou mocht of niet, of je dat je die ploeg vet vindt of niet, er was wel een soort van natuurlijke hiërarchie. En om heel eerlijk te zijn was Bonen in zijn laatste jaar eigenlijk niet goed genoeg meer om daadwerkelijk de koers te dragen. Maar de hiërarchie was wel goed voor het team. En je zag nu, nou goed, we komen er straks denk ik nog wel op, maar eigenlijk heeft Quickstep het heel slecht gedaan het eerste ja. Het openingsweekend. Ja. Vijfde plaats, ja. Gilbert is het best.
Ja, ja, zeker.
Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat Lefebvre
niet blij is.
Dat daar dat het gedonderd heeft daar.
Gaviria, mag ik zal hier. Oké. Okay. Gaviria wordt echt volgens mij overal gehyped. Hè? Zeg maar al anderhalf seizoen lang is dat zeg maar echt de coming man eigenlijk.
Klopt, ja.
Zeg maar, er zat iedereen achter zijn handtekening aan. En hij ging naar Lefebvre en dat is natuurlijk de winnaarsploeg. Dus eigenlijk best wel logisch. Ik ben een beetje bang voor het Freddy Adu scenario.
Ja. Adu, ja, die fiets niet meer, hè?
Nee, al een tijdje niet.
Nee,
Freddy
nee.
Adu. Tim, jij weet vast
wie ik heb geen etappe zien winnen.
Jij hebt ook Championship Manager gespeeld, toch?
Ja, dat was ooit die aanstormde.
Ik denk dat al onze luisteren Championship Manager hebben gespeeld.
het grote Amerikaanse talent, die zeg maar de nieuwe, wat was het toen? De nieuwe Ronaldo zou worden, denk ik.
Nieuw Messi.
Messi was eigenlijk voor die tijd nog.
Dat was voor die tijd, ja. Hij zou de nieuwe...
De nieuwe Pelé.
Ja,
ik denk dat nog de beste vergelijking
is. De nieuwe Luc Niels.
Ja, nee, precies. En eigenlijk, maar door iedereen als zeg maar het grote talent is en eigenlijk degene is geweest die dat eigenlijk nooit heeft kunnen waarmaken. En ik hoop serieus dat het voor Gaviria wel lukt, hoor. Maar het deed me de opmars, zeg maar, en de hype deed me echt een klein beetje aan Freddy Adu denken.
Vier etappes vorig jaar in de Giro.
Freddy Adu heb ook gescoord op het WK. Jonne?
Is dat zo?
Dat weet ik niet. Maar wel in het Amerikaanse team.
Het Amerikaanse team, dat heb ik ook nog wel gescoord.
Maar is Tom Bonen, dat was wel echt ook een beetje de alfaman van het peloton. Hè? Is die Gaviria ook zo'n macho?
Nou, ik denk dat hij echt nog redelijk onderaan de hiërarchie bij Quickstep staat.
Ja, ik denk ook niet dat hij dat... Maar ja, dat is nu dus een beetje de vraag bij heel Quickstep.
Ja.
Wie is daar nu de alfaman? Ze kwamen met vijf kopmannen naar dit weekend.
Ja.
Ja. Op een gegeven moment moet er ook gewoon gereden worden. Er moeten mensen worden teruggehaald. Ja. Er moeten mensen beulswerk gaan doen. En dat kan je niet alleen maar overlaten, met alle respect, aan Iljo Keijsen. Toch?
Die het altijd al doet.
Of Gilbert. Nee. Dat ga je niet vragen aan Gilbert om op kop te gaan rijden. Natuurlijk.
Nee, absoluut niet. Dus dan kom je al snel uit bij Stibar.
Ja.
Terpstra.
Ja.
Ja, dat zijn ook raspaardjes.
Ja, die willen ook voor hun eigen kans gaan. Dat is een interessante dynamiek om in de gaten te houden de komende jaar.
Fernando Gaviria Rendel.
Ja, ja. Fernando Gaviria Adu, zoals ze hem vanaf nu gaan noemen.
En ik kijk wel enorm uit naar de eerste, want hij gaat de Tour rijden voor Quickstep.
Ja.
En dan, hij heeft nog nooit, tenminste bij mijn weten, gesprint tegen Kittel. En ik bedoel, Kittel nu in de woestijn was het drie keer niks.
Zo'n voormalige teamgenoot.
Hij moet nog even wennen aan de nieuwe shampoo. Maar het is wel... Dat wordt wel een mooie battle. En zeker ook met een opgeleefde Viviani die voor zijn kans mag gaan. Ja, dat wordt heel mooi.
En Groenewegen, hè, Jonne?
Tuurlijk. Kan we absoluut nog over spreken. Maar althans, dat hoop ik.
Oké. Okay. Fernando Gaviria, Tim. Je had een voor mij totaal onbekende renner opgeschreven.
Ja, wie is dat? Lees ik dat?
Nee, maar kijk, het gaat erom...
Juraj Sagan.
Waar we even over willen praten. Peter Sagan.
Broertje van.
Nee, we hadden vorige week in het gesprek met Eike Visbeek. Die zei... we op een gegeven moment vroegen aan hem... zou je Sagan in je ploeg willen hebben? En toen zei hij eigenlijk nee. Want alles draait om Sagan. Als je Sagan in de ploeg hebt, wat een voor de hand liggend argument lijkt. Maar ik vond ook wel...
En hij zei dat hij zich, omdat hij zich niet liet coachen.
Ja, dat omdat hij zich niet... Ja, precies. Maar dat is het belangrijkste argument, neem ik aan. Maar hij zei ook... Sagan heeft zoveel natuurlijk talent. En hij presteert niet constant genoeg... om voor wat een talent eigenlijk met zich mee zou moeten brengen. Dus hij vond eigenlijk... Hij zei, ja, Sagan moet gewoon structureel de voorjaarsklassiekers winnen. En dat doet hij niet. Zoals Craig van Avermaat deed vorig seizoen.
Ja.
Ja,
ik ben dus wel benieuwd eigenlijk wat dit jaar het verhaal van Sagan gaat worden. Want hij rijdt nu niet meer alles. Hij heeft koersen gekozen.
Ja, hij heeft het openingsweekend bewust overgeslagen.
Ja, maar het is voor hem natuurlijk wel de vraag. Ik bedoel, hij heeft 3 keer het WK gewonnen.
Ik wou net zeggen, hij heeft toch niks meer te bewijzen?
Nou ja, misschien wel. Ik vraag me af wat dit jaar het verhaal van Sagan gaat worden. Want ik denk dat hij van tevoren bedacht heeft. Hoe draai je eigenlijk een verhaal waarin je... alles wint ongeveer waar je aan meedoet en altijd op het podium staat of in ieder geval in de top 10 eindigt. Hoe maak je daar een verhaal van dat je toch de verrassing van het seizoen bent?
Ja.
En misschien heeft hij wel heel duidelijk zijn ritten uitgekozen. En ik ben wel benieuwd waar Sagan voorin gaat meerijden.
Nou, doe eens een voorspelling.
Nou, ik denk dat hij dus voor de voorjaarsklassiekers gaat. Ik denk dat hij voor als eerste dat hij zijn benen gaat testen in de Strade Bianche aanstaande weekend.
Waar het echt keihard sneeuwt nu.
Ah, het is echt wit.
Ja, ik vind het zo tof.
Ik zou Gaviria thuis laten zaterdag.
Ja, dat lijkt me ook. Maar ik ben wel benieuwd gewoon wat Sagan gaat doen. Waar we hem gaan zien. Want dat is anders dan normaal.
Ik zou zeggen Strade Bianche. Bianche is het, hè? En Parijs-Roubaix en Tour.
Ja, tuurlijk. Ja? Maar is het ook niet een beetje Nederlands om Sagan... als ploegleider niet te willen. Met alle respect voor Visbeek natuurlijk. Ik vind zijn manier van werken te gek. En het gesprek was ook fantastisch. Maar kijk, in Nederland is het wel een hele hoge maat van... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Terwijl, ik heb hem gewoon gemist gisteren. Of dit weekend. Ja, ik heb hem echt gemist.
Ik mis hem ook als hij niet meerijdt. Maar weet je wat, gewoon, het is ook een beetje... Ik vraag me altijd af hoe... topsporters dat doen, zoals Messi, die dan in 1 seizoen alles wint wat er te winnen valt. Hoe laat je op voor het volgende seizoen? Hoe stel je doelen voor jezelf? Hoe denk je erover? Ben ik lekker bezig of ben ik niet lekker bezig? Hoe zou Sagan dat doen? En ik denk dat hij dit jaar echt rit heeft uitgekozen dat we hem op onverwachte plekken gaan zien. Bijvoorbeeld Roubaix zou hartstikke interessant zijn.
Okay. Ja, vind ik niet zo onverwacht. Ik verwacht vooral eigenlijk dat hij Milaan Sanremo wint. Want het is eigenlijk te gek voor woorden dat hij dat nog nooit heeft gedaan. En Roubaix, hoe vet de koers ook is, is op een bepaalde manier toch ook een loterij.
Ja.
Weet je,
als met
je
alle lekke banden.
Als je 3 keer lek rijdt en als je materiaalpech.
Nou,
en dat maakt het, ja, en dat maakt het ook een heel vette koers. Maar je moet ook gewoon een beetje massa hebben. Behalve Greg natuurlijk. Dat was gewoon pure kwaliteit.
Ja. Oké, Willem.
Jouw eerste keus en dus de tweede renner op ons lijstje. Peter Sagan.
Ja.
Mijn eerste renner is, vond ik eigenlijk de beste van het openingsweekend. Eerlijk gezegd. Ondanks dat hij niet gewonnen heeft. Sepp van Marken.
Leuke keus.
Ja, ik heb al jaren zwak voor Sepp. Dus dat is sowieso al een... En hij zit, mijn perspectief voor Sepp van Marken is eigenlijk een beetje... Hij dreigt een beetje de Greg van Avermaat van 3 jaar geleden te zijn. Hè? Dus zeg maar degene die waarvan we altijd eigenlijk een beetje om moesten lachen. Omdat hij altijd top 6 reed, maar nooit iets won. En in 1 keer leerde hij wat het was om te winnen. En won hij in 1 keer prompt alles.
Ja.
En Sepp zit eigenlijk een beetje op het kantelpunt. Dus hij kan, het zou zomaar eens kunnen dat hij in 1 keer, als hij in 1 keer een grote koers wint, dan kan het zomaar in 1 keer zijn dat er in 1 keer de domino stenen gaan vallen. Want het is gewoon een supersterke renner. En afgelopen weekend, laten we zeggen, echte indrukwekkende wielermoment van 2018 vond ik Sepp van Marken die demareerde om de muur. Dat was echt klasse.
Dat was echt genieten om te zien.
Was echt, hij reed echt alsof hij als Cancellara met zijn beste motortje.
Ja, het is precies wat je zegt. Want Van Avermaat, behalve het feit dat hij altijd 6e werd, was hij ook altijd de sterkste man in koers. En daarom had ik ook een ontzettend zwak voor hem nog steeds trouwens. Maar ja, Van Marken heeft precies hetzelfde. Ja. Hij was zaterdag echt de sterkste man in koers.
Hij is misschien één kalibertje onder de Van Avermaat en de Sagan, zeg maar. Dus nooit echt een topfavoriet.
Ja, daarvoor is de sprint te slecht, hè?
Ja. Ja, dat... maar je schuift hem altijd wel op ook. Ik heb hem ook gewoon in mijn wielenprono staan. Het is altijd goed voor een paar ereplaat.
Ja, tuurlijk.
Oké, Sepp van Mark. Overigens in een verrassend mooie roze pakkie dit jaar.
Absoluut. Vorig jaar vond ik dat
AF Education Cannondale Draypack, of hoe ze ook al heten, echt het lelijkste tenue van het hele peloton.
Oh, maar dat vind ik nu ook weer. Maar zo lelijk dat het wel weer mooi is. Kunnen.
Ja? Oh, ja. Okay.
Misschien moet er wel even bij.
Meer een man van smaak dan ik.
Ja, ja precies. We moeten erbij zeggen dat
groen erbij. Het is, ja, het is...
We moeten er wel even bij zeggen dat onze nieuwste aanwinst, Jonne, hier in een West-Duits voetbal-elftal shirt zit. Die ene, weet je wel, met die strepen die van links naar rechts over het shirt lopen, waar we Lothar Matthäus in hebben zien schitteren.
Lothar, nog een goede renner.
Ja, schitterende coureur.
Jonne, jouw tweede keus.
Matteo Trentin.
Ja, het is een bijzondere. Hij heeft een transfer gemaakt dit jaar.
Zeker, naar Mitchell te Scott. En
dat is het oude Orica Green Edge.
Ja, ja. Zeker. En die hebben hem ook echt gehaald als kopman. Hij mag volgens mij doen wat hij wil.
Ja.
En het heeft ook weer te maken met Quickstep. Als Gaviria dus niet zo goed is in de voorjaarsklassiekers, dan kan het wel eens zijn dat ze Trentin iets te snel hebben laten gaan. Want hij reed een ijzersterk najaar. Nou is dat op zich, weet je, in de Vuelta, er deden niet echt andere sprinters mee. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar ja, dan nog pakt hij gewoon vier etappes. Maar hij wordt ook gewoon vierde op het WK. Achter Sagan, Christophe en Matthews,
ja,
denk ik.
Wel.
Ja, voor, dik voor andere sprinters ook. Dus,
maar hij is wel, dus, want hij is echt gehaald als de grote man. Hè?
Ja.
Zeg maar degene die in het laatste half jaar van 2017 in één keer heel veel begon te winnen.
Klopt.
En echt indrukwekkend reed. En, maar nu is hij in één keer, hij was eigenlijk nooit echt de kopman. Hij kon altijd mooi in de luwte opereren.
Inderdaad.
Dus het is de vraag of hij de druk aan kan. Natuurlijk.
Klopt, maar daarom vind ik het ook zo interessant om te zien. Hij kan een bergje over. Hij kan aankomen. Hij heeft in alle drie de grote rondes etappes gewonnen. Inderdaad, maar altijd een beetje zo van bij de gratie van Bonen. Vorig jaar dan Gilbert, weet je wel. Dan ging hij mee in hun kielzog. En ja, kan hij het nu dus ook als echt grote man? En ik moet zeggen, hij was goed.
Ja.
Hij zat twee keer mee in de ontsnapping. En ja, dat die ontsnapping het zeker in de omloop uiteindelijk helemaal niet haalt. Behalve dan Valken en Van Mark en Wisniewski. Dat is een beetje pech. Maar ik zag wel aanknopingspunten, om het zo te zeggen. Ja. Het zag er veelbelovend uit.
Het is een mooie renner. Een aardige vent ook. We vinden hem altijd heel leuk in interviews.
Oh, ik heb hem eigenlijk nog nooit echt...
Waar hoor jij hem in interviews?
Hij heeft een goede smaal als ik op Rai Uno naar de analyse kijk.
Ah, nee,
ik vind dat ook leuk met die presentatrice.
ja, precies. Met die
ik kijk vaak naar Rai Uno namelijk voor de presentatrices. Vaak zonder geluid.
Matteo Trenti.
Ja.
Mooie tweede keuze. Tim.
Romain Bardet.
We reizen af naar Frankrijk.
Ja. Ik ben wel benieuwd wat zijn seizoen gaat brengen, wat hij gaat doen. Mm-hmm. Want we kijken voor de grote rondes natuurlijk vooral chauvinisten als we zijn, naar Dumoulin en een beetje naar Froome. Als natuurlijk grote favoriet, die volgens mij nog steeds alle drie de rondes wil gaan winnen. Maar goed. Maar Bardet, die...
Moeten we misschien even aan zijn ploegleider vragen.
Ja, inderdaad. Heb je nog een nieuwtje? Maar ik denk dat Bardet ook wel het WK heeft opgeschreven dit jaar.
Ja, in Colombia toch? Of ergens het, in ieder geval in Zuid-Amerika met een bergachtig parcours.
Ja, en...
ik dacht Oostenrijk.
Ja, er zijn ook bergen.
Ja, wij zijn niet tegen bergen.
Het is in ieder geval ergens bergachtig.
Het is bergachtig.
Ja, en daar wordt geklommen.
Maar ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen voor de rondes die hij gaat rijden. Want Bardet is toch een beetje altijd zo... Je ziet hem niet echt door het jaar heen. En dan is hij er ineens weer in de Tour.
Ja.
En ik vraag me af of hij er niet van gaat profiteren. Dat een heleboel andere klassementsrenners grote ambities hebben. En dat Bardet dan gewoon, weet je wel, focus WK en de Tour gaat doen.
Ja. Ja.
En dan zou het een mooi seizoen voor hem kunnen worden.
Eike Visbeek, om de naam nog maar eens te noemen, die noemde hem ook als allerlaatste in het rijtje mogelijke favorieten voor de Tour. Hè? Dat is echt de achterthought was het eigenlijk een beetje.
Wel, toch? Hij heeft al 3 keer podium de afgelopen 3 jaar.
Ja, ja, ik kan wel wat.
Dus wat dat betreft...
Nee, het is natuurlijk een... maar zoals Dylan van Baarle ons geleerd heeft... Er is een groot verschil tussen podiumrijden of winnen.
Ja, ja, dat klopt, ja. Zeker.
En daarmee komen we volgens mij meteen aan mijn keus.
Over podium halen bedoel je?
Over Dylan van Baarle gesproken.
Oh ja.
Want dat is namelijk mijn tweede
vriend van de show.
Kandidaat, vriend van de show. Ook een mooie transfer gemaakt dit jaar. Wat zeg ik, een pracht van een transfer. Waar wij eigenlijk best wel een beetje verbaasd over waren, toch? Ja. Dat hij in 1 keer naar Sky ging.
Absoluut.
Het is toch een beetje het Real Madrid van het wielrennen. Waar
ja, maar het moest. We hadden nog geen ogen en oren bij Sky. En toen hebben we gezegd, Dylan, ja. Er zit niks anders op.
Ja, het is of Jetse Bol of jij. Ja. Naar Sky.
Die ook,
ja. Ja. Maar het is wel bijzonder, want het is natuurlijk een hele... Sky is een ploeg die nu in redelijke turbulente tijden verkeert. Dus, en hij was afgelopen, dus dat maakt het al bijzonder, met Froome natuurlijk en zijn salbutamol verhaal. Sky, wat volgens mij ook, waar ook nog maar de vraag is of ze in het wielrennen blijven de komende tijd. Dus dat is natuurlijk ook best wel spannend.
Ja, daar hint Fisbeek op, hè?
Ja, die geruchten gaan dus kennelijk dat het wel eens einde verhaal voor Sky zou kunnen zijn. Wat ik me in een geval van dat Froome, stel, hij wordt 1 jaar geschorst, dan kan me dat echt voorstellen. En dan zou ik denk ik echt dat het gevaarlijk is.
Zouden jullie dat erg vinden?
Ja, ik denk wel dat het... Ja,
hallo, we praten de helft van de tour over de Skybot. Ja, dan moeten we anders boos over worden.
Het gaat de helft van onze podcast.
Zijn de Nazgul van het peloton.
Dan duurt het voortaan een kwartiertje, dan zijn we klaar. Sagan heeft alweer gewonnen.
Je hebt een stuk ergernis, maar het is wel
heel
saai, hoor.
Nou, ik vind wel dat er meer concurrentie moet komen voor Sky. En het belangrijkste aan die concurrentie voor Sky is dat er ploegen naar de tour gaan.
Ja.
Die gewoon een hele ploeg rondom een kopman gaan meenemen. Ja, want dat doet Sky als enige. En daarmee hebben ze al zoveel voorsprong op alle anderen.
Maar het antwoord op de hegemonie van Sky is niet: Sky moet weg.
Nee, maar
dat is een beetje raar.
Laat wel wezen: Sky heeft tijdens de tour altijd 3-4 man rijden die bij een andere ploeg kopman zouden zijn. En dat komt omdat hun budget gewoon 3 keer zo hoog is als bijvoorbeeld dat van Sunweb. Sunweb zit niet onderaan, maar ook niet helemaal bovenaan.
Ja.
Dus
nee, maar
uiteindelijk draait het dan toch om geld.
Ja, dat is waar. Maar dat is natuurlijk ook zeg maar wat zij aan nieuwe trainingsmethodes bij. En uiteindelijk rijden die renners. We kunnen er uiteindelijk toch maar weer 9 opstellen. Dus uiteindelijk gaan die renners dan wel weer ergens anders naartoe. Dat zie je wel bij Landa weer. En het is wel een betere renner geworden bij Sky volgens mij.
Absoluut.
En dat hoop je natuurlijk van Van Baarle ook. En het was eigenlijk heel jammer, want hij was dus meteen in de omloop, was hij meteen kopman voor Sky. Moest iedereen eigenlijk voor hem rijden. En volgens mij reed hij niet eens zo beroerd. Niet heel opvallend of zo. Maar hij kreeg op het verkeerde moment pech. Volgens mij op de een paar kilometer voor de muur brak zijn wiel.
Ja.
Dan zit je achteraan en dan kun je het verder vergeten. Het was eigenlijk heel jammer. Want volgens mij is het wel zo dat je... Het zou mijn inschatting zijn dat je bij Sky niet heel veel kansen krijgt meteen om kopman te zijn.
In wat voor rol hebben ze me eigenlijk gehaald, denken jullie?
Nou, wel echt voor het voorjaar. Dus om de voorjaarsploeg te versterken. Maar wel, denk ik, ook wel echt voor die Vlaamse waaikoers, zeg maar. Dus tot aan Vlaanderen.
Het listige is dat ze daar nog wel meer mannen voor hebben. Dus dit was wel eens een kans, dit weekend.
Als hij kopman had willen zijn in Vlaanderen, had hij de omloop moeten winnen, zeg maar.
Ja, eigenlijk. Want Kwiat gaat hem rijden.
Ja.
Nou ja, dat is... In eendags koers natuurlijk echt top of the bill. Moscon gaat hem rijden. Die was ook wel heel indrukwekkend.
Maar dus ze gaan een mooie ploeg opstellen.
Stannard, Rowe. Nou, Rowe
ik zat te denken, het kan ook in zijn voordeel werken. Want hij krijgt dan, eigenlijk krijgt hij nu weer, doordat het kopmanschap niet zo goed gelukt is, krijgt hij nu waarschijnlijk wel weer een soort van vrije rol in een aantal andere koersen. Hij zal niet meteen terugzakken naar de rol van knecht, maar wel ondersteunend aan de kopman. En als de kopman wegvalt, dan is hij wel de eerstvolgende. En ik heb het idee dat hem dat nog vooralsnog beter ligt. Net zoals dat je het moet leren winnen, moet je ook leren kopman zijn.
Ja.
Hij zei ook naar... Hoe heet die Pol nou, die tweede wedstrijd?
Wisniewski.
Ja, Wisniewski. Die kwam ook aan hem vragen of hij mocht demareren. Dat vond ik zo grappig.
Weet niet.
Ja, dat zei hij na afloop. Dus Van Baarle wist zelf ook niet helemaal wat hem overkwam. Dat is dus wat er gebeurt als je kopman bent. Dan komen je knechten komen vragen... Dylan, mag ik demareren? Ik heb goede benen. Ik wil weg.
Ja. In het Pools?
Ja, ik weet niet wat ze spreken. Nazgul toch, bij, ja. bij Sky.
Oh, wat goed zeg. Oh, dat is dan wel weer, dat is wel genieten.
Ja, dat vond ik ook. Maar dus, hij vertelde het met zo'n verbaasdheid zelf ook. Dat hij zelf ook dacht van, waarom vraagt hij dit aan? aan mij? Natuurlijk mag je weggaan.
Ja, maar ik je mee. Sky, ja, wie is die rare pol?
Maar Sky is natuurlijk wel gewend, net als Discovery en US Postal daarvoor, om gewoon met z'n allen voor één kopman te rijden. En dat is bijvoorbeeld bij Quickstep. Die laten gewoon, weet je wel, 9 vrijbuiters rond in het los, of 8 in dit geval, 8 in het peloton, en die zeggen ga maar. Maar bij Sky is het natuurlijk allemaal voor de kopman. Dus ze zijn gewoon gewend, weet je wel. Het is gewoon de SP. Ze moeten gewoon allemaal, ze moeten allemaal niet aan Marijnissen.
Dylan van Baarle was even Lilian Marijnissen. Ja. Okay.
En al een geld inleveren, dat is ook belangrijk.
Dat is allemaal bij Crit.
Ja. Jonne, we reizen terug naar Vlaanderen. Voor jouw laatste keus?
Ja, dat is mijn boy, Tiesch.
Tiesch Benoot.
Tiesch Benoot. De nieuwe Greg misschien wel.
Ja, denk je?
Hij debuteerde natuurlijk met de 5e plek in de ronde. En toen werd hij dus gelijk gezegd, dit is de nieuwe man.
Ja, in de Ronde van Vlaanderen.
In de Ronde van Vlaanderen, ja. En dat is een zegen, maar ook een beetje een vloek gebleken. Want nou, vorig jaar heeft hij een paar aardige koers gereden. Volgens mij in de omloop zat hij kort. E3.
Ja.
Maar weet niet helemaal zeker in mijn hoofd. Maar hij zat hij goed, maar mensen verwachten veel van hem. Vervolgens is hij toen naar de Dauphiné gegaan. En is hij er 12e geworden. En ging hij eigenlijk wel heel erg makkelijk bergop. En eindigde hij ook voor een aantal jongens waarvan je dacht, nou...
Dat is niet gebruikelijk voor iemand die goed is in het voorjaar, toch? Dat je goed bent in de Dauphiné.
Nee, en zeker niet. Hij is 23 uit mijn hoofd.
Nou ja, iets ouder volgens mij. Maar niet veel ouder.
23, 24. En het is nu een beetje de vraag, welke kant gaat hij op? Hij heeft vorig jaar al minder kobbels gereden. En iets meer dat hij dus ook de Waalse koersen ging doen. Dus hij heeft eigenlijk ook, heb ik een keer gelezen, dat hij de Amstel Gold, dat die hem eigenlijk het beste ligt. Nou, dat is natuurlijk echt al een heel andere koers dan Vlaanderen, dan Roubaix. Roubaix heeft hij vorig jaar bijvoorbeeld heeft hij overgeslagen. En ik ben heel erg benieuwd. Hij werd 20ste in de Tour, denk ik.
Ja.
Wat gaat hij doen? Gaat hij koersen als de Tireno bijvoorbeeld? Of misschien dat hij een keer gaat vlammen in Catalonia?
Ja.
Maar ja, in België is dat een beetje vloek in de kerk.
Ja, precies. Ik dacht eigenlijk dat je... Want ja, we hebben het ooit zelfs in een toeretappe gehad over Tiesch Benoot. En over onze liefde voor Tiesch. En onze theorie was... kijk, elke Vlaamse wielrenner wordt natuurlijk... In de basis ben je Flandriën.
Ja.
Dus ben je degene die de volgende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ja. En de tragiek van Tiesch is dat hij wel eens een veel betere ronderenner zou kunnen zijn... dan eigenlijk een klassieke renner.
Ja.
Zou wel leuk zijn om weer eens een Belgisch klassementsrenner bij te hebben.
Ja, ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Ja.
Ik denk, ze snakken er ook ergens wel naar. Want ja...
Maar dan moet hij wel... Kijk, dat betekent wel dus dat hij een keuze moet gaan maken. En dan is het natuurlijk een beetje gek als je kunt niet en goed zijn in de omloop het volk en klassieke voorjaar rijden, zeg maar, en vervolgens ook in een als klassementsrenner mee gaan tellen.
Nee, eigenlijk,
dus hij zal een ander type voorbereiding moeten hebben, maar mijn vermoeden is dat hij eigenlijk nu gewoon voorlopig gekozen heeft voor de eendagskoersen en misschien dan zeg maar de etappekoersen van een week of zo, weet je.
Ja, hij is wel op hoogtestage geweest, las ik.
Ja. Dat las ik ook.
Op Tenerife?
Laten we het hopen. Ja. Zouden we het een heel lekker jaar kunnen worden voor Tiesch?
Ja. Maar wat verwachten we van Tiesch? Waar moeten we naar hem kijken?
Ja, dan zeg ik de Amstel Gold Race.
Ja?
Het wordt een leuke Amstel Gold Race hè, dit jaar. Ze hebben het helemaal anders. Het wordt helemaal
hij was vorig jaar al genieten.
Ja, hij was onverwacht genieten. Vorig jaar hebben we volgens mij niet besproken in de Rode Lantaarn.
Nee.
Omdat het was een beetje ingezakt, de Amstel Gold Race, ten opzichte van andere klassiekers.
Ik moet eerlijk bekennen, in de introductie zei ik in principe alles kijk wat rijdt. Ik heb hem niet gekeken vorig jaar. En,
je had er wel een beetje spijt van.
Spijt als haar omhoog, want ik kreeg allemaal appjes binnen van wat gebeurt hier, wat een waanzin en een koers.
Je had veel beter zoals wij de Giro kunnen overslaan.
Ja, de Giro, dat was ook... Wat gebeurde er ook weer?
Ja.
Oké, nou goed. Tiesch Benoot, we gaan hem omletten. Tim, jouw laatste keus?
Ja, ik wil toch nog even hebben over Chris Froome.
Toch?
Ja, we hebben. Het is toch een beetje de olifant in de kamer.
Ja. Wat is er aan de hand met Chris Froome? Positief getest op salbutamol in de Vuelta.
Waar wel andere renners een enorme schorsing voor hebben gekregen. En ja. Bij Froome hangt het nu een beetje in de lucht.
En het was, wat is het, geloof ik, 20 keer de toegestaan hoeveelheid salbutamol. En dat is wat je binnenkrijgt als je een astmapompje gebruikt.
Ja.
En de veronderstelling is volgens mij dat salbutamol niet per se prestatieverhogend is, maar dat het ook weer een maskerend middel is voor andere dingen, toch?
Ja, precies.
Ja. En andere renners hebben schorsingen gehad en Froome niet.
Ja, en we zagen, Bert Wagendorp heeft net een boek gemaakt over hoe topsport verandert en hoe eigenlijk corruptie steeds groter gaat worden in de sport, omdat sterren te groot zijn om ze eruit te gooien. Dat is met Froome natuurlijk ook een beetje het geval. Dat is gewoon de grootste renner op het moment. Zelfs groter dan Sagan en Greg van Avermaat. Omdat hij gewoon de Tour is de ronde waar alles om draait. De meeste media-aandacht gaat naar de Tour.
Mm-hmm.
Het is de grootste. En gaan ze hem daarom gewoon niet schorsen? Ik ben heel benieuwd wat het verhaal dit jaar gaat worden.
Yeah.
Of het wordt, weet je wel, als Sky hier schimmig over blijft doen en er gebeurt niks, dan blijft er voor altijd de rest van zijn carrière een soort, wolken boven hem hangen. Over, ja,
er gaat natuurlijk sowieso iets gebeuren. Want er komt een uitspraak. Het is alleen zo raar dat het zo lang duurt.
Ja.
Ik begrijp niet wat nou de reden is dat dit zo lang duurt.
Ik denk dat ik ga ervan uit dat ze heel voorzichtig zijn. Dat ze gewoon voorzichtig zijn met wat ze gaan doen, omdat het zo'n grote ster is. Ik vind het eigenlijk ook wel erg terecht, hoor. Dat je bij een grote ster nog eens extra. Je moet het goed managen. Want het zou best wel eens een grote demasqué kunnen worden. En dan verdwijnt Sky uit het peloton. Ja. Dat heeft ontzettend grote consequenties.
We moeten een kleine kanttekening plaatsen. Het feit dat deze positieve test. Het is natuurlijk een positieve test, maar het is een heel klein vergrijp. Het feit dat die naar buiten is gekomen is raar. Want dit gebeurt wel vaker. Dat er met een dergelijk klein vergrijp zoals met salbutamol. En dan wordt altijd eerst de ploeg geïnformeerd. Van joh, dit is gebeurd. Hebben jullie daar een verklaring voor? Omdat het dus niet zo heel erg, geen EPO of iets in die trant. Dus nu is er via de... het is gelekt eigenlijk.
Ja.
En dat is het verschil. Daarom hebben ze nog de tijd om het te mogen onderzoeken. Want met EPO of zo was hij natuurlijk gelijk geschorst.
Ja.
Ja.
Ik las ook al stukken uit het peloton. Dus van mensen uit het peloton die blogs bijhouden en zo. Dat mensen zeiden van ja, we moeten hier niet direct te zwaar aan tillen. Want het is een vergrijp wat gewoon nog een heleboel kanten op kan. En ik ben ook wel een beetje, ik ben geneigd om... Toch moet je met doping maar gewoon, ja, totdat het onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is. Maar ik dacht wel, ik kan het ook natuurlijk gewoon naar Dave Brailsford vragen van Sky, want die volgt me op Twitter.
Lekker zeg.
Ja, ik begrijp er helemaal niks van. Ik had een keer tijdens de tour afgelopen jaar, daar staat er ineens followed bij Dave Brailsford. En toen kreeg ik een half jaar later iets, tweette ik iets over de VS en toen likte hij dat.
Het is niet zeg maar Dave Brailsford waarbij de L dan eigenlijk de hoofdletter I is.
Sommige dingen moet je niet doodchecken. Nee, maar volgens mij Dave Brailsford met een blauw V'tje erachter.
En, ik hoor je altijd... Ja. Ik merk dat ik echt meteen een beetje stilval als het over dit soort dopingzaken gaat.
Ja, omdat je zelf een spuit-epo in je koelkast hebt liggen.
Dat verhaal ga ik nog een keer vertellen.
Pardon.
Over mijn spuit-epo van 1000 euro in de koelkast. Maar die ik heb laten verlopen.
Oh.
Bereidsdatum. Maar daarover later meer. Nee, het is zo'n onderwerp waar je niks mee kan. Want ik ken helemaal de ins en outs van die zaak niet. En ik heb wel, je kunt wel een soort van makkelijk zwart-wit oordelen van, nou ja, hij moet geschorst worden. Ik weet het gewoon niet. Ja. Ik kan je wel, mooie verwijzing misschien, de Cassette podcast van dat is een andere wieler podcast. Die had laatst een heel mooi gesprek van Benjamin de Bruin. Die had laatst een heel mooi gesprek met Douwe de Boer, zo'n doping-expert van de Rijksuniversiteit Groningen. En dat gaat eigenlijk 3 kwartier lang over deze casus, over salbutamol en Froome. En die legt eigenlijk super mooi, die Douwe de Boer legt heel mooi genuanceerd uit waar je dan allemaal naar moet kijken, hoe je onschuld zou kunnen bewijzen, wat hij zou doen als hij Froome was, wat een logische schorsing zou zijn op basis van dit vergrijp. En dat vond ik echt heel erg tof. Dus die aflevering tippen we bij deze. Douwe de Boer in de Cassette podcast.
Oké, laten we dan naar Froome even overgaan tot een wat meer huistuin- en keukenrenner, Willem. Heb je er nog een?
Ja, een huistuin- en keukennaam. Ja, ik... Oké, want ik weet dat dit segment eigenlijk ging over renners die we in de gaten gingen houden de komende tijd. En, mm-hmm. Maar we hadden een gesprek met Eike Visbeek en het ging over talent scouting. Dus hoe ontdek je nou talent in het peloton?
Willem, heb je zelf zitten scouten?
Ja, dus ik dacht, ik ga eens doen wat hij deed. Namelijk, ik ga eens zoeken in de tijdrituitslagen van de WK's van de afgelopen jaren. Van wat voor namen kom je dan eigenlijk tegen?
Ja, want hij zei dus, voor de duidelijkheid, Eike Visbeek zei dat scouten voor hem eigenlijk begon met het bijhouden van de uitslagen in tijdrit. En liefst een beetje onbekende koersen. Dus kijken wie rijden daar nou structureel heel erg goed in.
Ja, omdat de tijdrit is dan, zeg maar, dus dat zegt iets over de grootte van je motor. Dus hoe goed kun je... Dus hij noemde het voorbeeld Marcel Kittel, die wij natuurlijk allemaal kennen als topsprinter. Maar die hij eigenlijk ontdekte als supergoeie tijdrijder. En dat betekent eigenlijk, dan heb je zo'n goede motor. Dan zou je, als je explosief bent en je hebt zo'n grote motor, dan kun je een hele goede sprinter worden. Als je daarnaast een superduur vermogen hebt bijvoorbeeld, dat je daarnaast ook nog supergoed kan klimmen of heel licht bent, dan zou je een goede klassementsrenner kunnen worden. Dus een hele goede basis. En toen belandde ik in mijn zoektocht, belandde ik in één keer bij de naam Campbell Flakemore. Dat klinkt als een verzonnen naam. Dat is het niet.
Klinkt een beetje een pornosteur.
Ja. Nou ja, dat is hij ook niet. Campbell Flakemore. Hadden jullie wel eens van hem gehoord?
Nog nooit.
Oké, nou hij won dus in...
Ah, hij was maar heel lang geleden opgevallen. In alle tijdritten.
Ja. Nee, hij won dus in 2014 in wat was het? Ponferrada?
Ponferrada.
Ponferrada.
Is dit een plaatsnaam? Of wat is het, een koers?
Ja,
zeker.
En daar werd het dus het WK voor junioren werd gehouden, voor de beloftes. En daar won hij. En ik zal je even de top 10 voorlezen. De 10 is niet zo interessant. James Oram, Frederik Frison, Louis Mijntjes, Andreas Vangstad, Jonathan Dibben, Maximilian Schachman, Rafael Reis, Stefan Koen, Ryan Mullen en Campbell Flakemore. Dat zijn de, nou, als je een beetje... Er zit best een aantal namen tussen.
Er zijn wat toppertjes tussen. Ja.
Zeker. En eigenlijk,
voilà, daar ga je dus. Mijntjes kan dus, heeft dus kennelijk een hele goede grote motor. Want hij kan dus ook goed rijden in tijdritten. Heeft hij in ieder geval een keer gedaan.
Ik heb het idee dat hij altijd achteruit gaat in de tijdrit.
Ja, het is ook vaak zo, dat zei Dumoulin vorig jaar ook natuurlijk, dat je gestel verandert naar aanleiding van de manier waarop je traint. Dus als je meer voor de bergen gaat trainen, dan is de kans dat je motor kleiner wordt als je gaat tijdrijden.
Precies. Ja. Nou, als je verder in wie daar meededen, Lucas Pustelberger, Niels Poliet, beste Nederlander Steven Lammertink, Krach Andersen deed nog mee. Heeft hij allemaal op
Koen, toch? Zei je ook.
Koen zei ik ook. Koen werd derde. Ja. Maar wat is nou interessant van Campbell Flakemore? Dat is het verhaal, want het is niet voor niks dat jullie hem niet kennen. Een aantal van die andere gasten wel. Hij is namelijk gestopt met wielrennen. Dus hij, het verhaal is dat hij werd wereldkampioen tijdrijden. Kreeg prompt een contract aangeboden bij BMC. Wat natuurlijk echt supergrote ploeg is. En voor een Australiër natuurlijk extra top. Want het is de oude ploeg van...
Cadel Evans,
precies. Dat vinden ze allemaal heel vet.
Ja.
Cadel is groot,
dus ik zit hier heel schaapachtig aan te kijken.
Grote Aussie.
Ik verdruk Cadel Evans.
Daar mocht hij dus ook nog mee. Cadel Evans was de grote man. Hij was super trots dat hij natuurlijk contract aangeboden kreeg. Ging de Tour Down Under rijden. Reed twee etappes heel goed. Ging opgewekt na de tweede etappe. Reed hij terug naar het huis van Cadel Evans. Let even niet op, brak zijn sleutelbeen en dacht toen, oh god, als ik nu een half jaar moet revalideren, dan kan ik echt de motivatie niet meer opbrengen om te gaan wielrennen. Heeft hij toch geprobeerd? Is hij weer hersteld? Moest hij in Vlaanderen gaan rijden? Is hij ongeveer 3 maanden lang echt zoek gereden door alle andere profs? Dus ook moet je voorstellen dat als je als soort beginnende renner die net terugkomt van een sleutelbeenblessure in de ijzige kou over de kasseien in Vlaanderen moet gaan rijden. Terwijl je temperaturen van... Hij zei, het enige moment dat ik me herinner dat ik gelukkig was in die periode was toen ik een keer s'avonds laat nadat ik uit mijn hotelkamer was ontsnapt, terwijl ik weer op enorme achterstand gereden was door alle andere Vlaamse, al die Vlaamse koningen. Dat ik in de McDonald's zat en 4 Big Mac menus achterover heb geslagen.
Dat is ook wel lekker, hoor.
Een soort Gaviria, deze gast.
En na het eerste half jaar van zijn 2-jarige contract bij BMC zei dit megatalent waar iedereen destijds achteraan zat: weet je wat, jongens? Ik leven als profielrenner is niet voor mij gemaakt. En hij is nu hovenier in Australië.
En hoe ga je dan precies op hem letten dit seizoen?
Nou, ik ga kijken hoe de tuintjes in Sydney erbij liggen, Tim. Campbell Flakemore. Maar het mooie is, dus nou, ik vond het een te mooi verhaal om te laten liggen. Ook in combinatie met de rest van het...
Nou, zwaar, Willem.
En op Cycling Tips, als je zoekt op zijn naam, Campbell Flakemore, dan krijg je zijn hele verhaal, zeg maar, van waarom ik het tijdrijden opgaf, krijg je nog een keer. Kun je helemaal lezen. En het is echt wel te gek, want het zegt echt heel veel over wat er nodig is om echt een goede prof te worden. En ik vond dat erg insightful.
Schitterend.
Campbell Flakemore. Het waren 9 hele mooie renners volgens mij. Maar nog geen Nederlanders, behalve mijn Dylan van Baarle dan toch. Want ik had jullie ook gevraagd, welke Nederlander moeten we in de gaten houden? Jonne, wie moeten we in de gaten houden volgens jou?
Ja, ik heb gekozen voor een talentje. Fabio Jacobsen.
Talent van het jaar zelfs toch, 2017?
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Dit klinkt helemaal niet Nederlands. Fabio Jacobsen. Klinkt als iemand uit Borgen. Steeds minister.
Ja, ik heb hem vandaag gezien. Veel Nederlandser ga je niet krijgen hoor. Ik had een filmpje erbij gepakt. Een interviewtje met hem.
Ja.
En grote, sterke, blonde jongen.
Waar rijdt hij?
Bij Quickstep.
Oh.
Hij is opgescoopt door Lefevre.
Ja, en ik zag in dat interviewtje, kwam ook Lefevre langs. En die stelde eigenlijk, de interviewer stelde dezelfde vraag als die wij aan Visbeek stelden. Van, hoe gaat het nou eigenlijk met zo'n transfer? En op zijn Lefevre's met zijn zonnebril op. Ja, kijk, soms wordt een renner aangeboden. Dan zeg je nee. Soms wordt een renner aangeboden. Dan zeg je, we gaan eens kijken.
Mm-hmm.
En we gingen even kijken. En toen is hij ervoor gegaan. En ja, Quickstep is natuurlijk wel een echt een grote ploeg. Hij is 2 jaar op rij kampioen geworden bij de belofte. Volgens mij heeft hij vorig jaar bewust gekozen om nog geen prof te worden. Dus nog een jaar lang amateur te blijven. En in Nederland veel te koersen. En ja, ik hoopte dus vandaag dat hij... in Le Samin. En zo zijn er nog een paar van die koersjes. Dus,
de Grand Prix Toto Divisie.
De Grand Prix Toto Divisie, ja. Waar Quickstep waarschijnlijk als een soort... in mijn ogen een soort strafexpeditie moest... omdat ze er geen hout van hadden gebakken... het openingsweekend. Dat ze ineens dat Terpstra, Gilbert en Lampaard of zo...
Ja.
Lampaard, die moesten daar maar even gaan laten zien. En dat is een beetje kinderachtig.
Vliegt een helikopter heel laag over als je gebrom hoort op de achtergrond.
Oh ja, dat is ongelukkig.
Maar denk je dat ze van, als een soort Coa Adriaan... Ja, waarschijnlijk is dit Lefevre die achter zijn renners aangaat. Want was dit een soort Coa Adriaanse actie die gewoon zei van... jongens, zo slecht weekend, ga maar even deze Toto Divisie koers rijden.
Het zou mij niet verbazen, want dit is een koers... Die is echt voor pro-continentale ploegen. En dan die omcirkelen hem ook met rood. Net zoals...
Verandas Willems en zo.
Verandas Willems, ja. Dat zal jou...
Guillaume van Kersbult.
Ja, Guillaume. En die had hem vorig jaar gewonnen, inderdaad.
Ja.
Maar ook Daniel Nokere Koersen. En welke heb je nog meer?
Ja, het is echt... Maar,
dit was toch... Gilbert reed toch ook mee?
Ja, maar ja. Dat vond ik dus
Die moest natuurlijk ook. Ja.
Dat was dus een beetje kinderachtig.
Ja.
Mijn hoop was dus dat hij in dit soort koersen zichzelf kon laten zien.
Nou, hij heeft die gedaan. Hij moest alleen werken voor de mannen.
Ja, klopt. Maar dat is niet zijn ding volgens mij. Het is,
ik had hem, want het is
echt een sprinter, hè?
Ja. En ze zien ook heel veel potentie in hem. Ja. Hij heeft trouwens enige bekendheid vergaard, omdat hij dus... bij het vorige KNWU-gala in 2017, toen de renners van het jaar werden gekozen, werd hij gekozen talent van het jaar. En toen hadden ze zijn naam verkeerd geschreven op de beker.
Daar
maakte hij een beetje lillige opmerking over.
Ja,
wat ik wel grappig vond.
Ja, vond ik ook wel een leuke opmerking.
Maar we gaven de afgelopen tijd heel veel hoog op over, afgelopen seizoen vaak hoog op over de roomvlogs van Laurens ten Dam. Die met onder andere Sinkeldam en nu volgens mij met Curvers maakt. Af en toe. Dus dan zitten ze op hun hotelkamer en dan bespreken ze de koers. Maar hij wordt op dit moment overtoept door Nicky Terpstra, die ook roomvlogs maakt. En dat wij in Dubai deed met Fabio Jacobsen. En het leuke was dat ik echt meteen dacht, want hij vertelde dus, Nicky Terpstra ging dus vertellen over Fabio Jacobsen, die daar in Dubai zijn eerste profkoers ooit ging rijden. Toen dacht ik, oh, ik zie hier echt, volgens mij ziet Terpstra echt een jonge versie van zichzelf daar. En heeft idee, gaat hij deze jongen adopteren en leren wat het is om prof te zijn en koersen te winnen.
Ja, ik vond... Over Nicky Terpstra gesproken. Mijn keuze voor deze
keuze,
categorie.
Nicky Terpstra. Wederom een hele verrassende naam die je daar...
Ja, voor jullie niet. Maar ik denk wel dat veel mensen die gewoon Nicky Terpstra een beetje volgen... dat het lijkt soms wel alsof Nicky Terpstra seizoen uit één koers bestaat. Namelijk de Ronde van Vlaanderen, of twee koersen. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. En als hij het daar niet goed doet, is de rest van het seizoen afgelopen. Want hij ziet dan heel erg op tegen de rondes waar hij mee naartoe moet. En dan is hij de rest van het jaar chagrijnig. Maar Laurens ten Dam die vertelde, die traint veel met Nick Terpstra. En die vertelde dat hij ontzettend in vorm was en ontzettend goed aan het rijden is. En ik vond het beste bewijs wat hij daarvoor aandroeg, vond ik toch wel dat die Amerikaanse logé die bij Laurens ten Dam in het tuinhuisje slaapt. Zo'n jonge renner van Delta.
Eamon Lucas.
Oh ja, Eamon Lucas van Delta. Een hele getalenteerde Amerikaan. Die dan met hun twee gaat trainen. En dan door Terpstra dan, weet je wel, als hij net denkt dat hij thuis is, zegt Terpstra, zullen we nog één rondje? Dan gaat Terpstra dus keihard op kop rijden. En dan is die Eamon, die laat zich niet kennen en die gaat meerijden. En die ligt dan helemaal in de kreukels en die moet 3 dagen herstellen voordat hij weer verder kan trainen.
Ja, ten Dam zei, of als je met Terpstra mee gaat trainen, word je of heel goed, of hij rijdt je helemaal naar de kloten. Dat zijn de twee opties.
Precies, je krijgt dus ook een soort, ik vond het wel een mooi beeld. Want ze vertelde eigenlijk ook dat het is zo'n soort trainingsgroepje van soort gelijkgezinnen die samen trainen. En dat heeft, Greg van Avermaat heeft dat ook in België.
Ja.
En Valverde heeft dat ook. In Spanje.
Dat is mooi, hè?
In Murcia? Is in Murcia, toch? Ja. Is Valverde.
Ja.
Valverde bedoel ik natuurlijk.
Valverde,
maar goed, als Terpstra, als dit zo is, misschien
ben ik heel benieuwd. Hoe kijk jij dan tegen zijn openingsweekend aan? Want het was echt 3 keer niks.
Ja, ik denk ook dat soort dingen een beetje een gok zijn. En dat je niet gelijk de Co-Adriaanse manier moet hanteren. Maar ik ben benieuwd of hij dit jaar dus zijn favoriete koersen, hoe hij het aan gaat doen. Vlaanderen moet hier staan en Parijs-Roubaix moet hier staan.
Ja, ik ga het toch een beetje in dat op zich toch een beetje voor hem opnemen. Want weliswaar reed hij vandaag die Samrin als de Toto Divisie koers. Maar hoe die hem reed, zeg maar met deze kou. En ik zag een paar keer, zoomden ze zo in op van die vlaggen, weet je wel. Strak wind tegen, de hele tijd. Welke kans zou ik op gingen, ze hadden wind tegen.
Ik zag
met de ijspegels aan zijn kin en zo.
Wat ook heel vervelend was, vertelde Terpstra achteraf. Ze hebben dus allemaal die oortjes in. En Gaviria heeft dus de hele koers zitten jammeren door die oortjes. Gewoon...
Hoe koud het was.
Nicky Terpstra, oké.
Het is zo koud.
Is dat Italiaans voor het is zo koud.
Yeah. Het is een Spanjaard.
Oh, Spanjaard,
alleen
pardon.
Colombiaan. Die spreken
Spanjaard. Oh, Colombiaan, ja, het is Jezus.
Gaviria ook goed Italiaans, hoor.
Mijn keus, Antoine Tolhoek, heb ik opgeschreven. En hij had natuurlijk een beetje een apart voorjaar.
Komt hij uit Maden?
Nee, hij komt uit Zeeuws-Vlaanderen.
Is hij al wakker?
Ja, hij is net wakker geworden. Hij had natuurlijk een beetje... leuk dat je erover begint. Hij had natuurlijk een akkefietje met Juan José Lobato in het trainingskamp van Lotto Jumbo, want daar rijdt hij.
Oh ja.
Namelijk, hij is volgens mij 2 maanden geschorst door Lotto Jumbo, omdat hij van Lobato een slaapmiddel had aangenomen, waardoor die soort van waar hij en zijn en nog een andere teamgenoot oud ging en naar het ziekenhuis gebracht moest worden om weer bijgebracht te worden.
Ze werden niet meer wakker.
En dat was echt een raar verhaal. Ik vond dat echt het vreemdste verhaal van januari in de koers.
Dit kan toch ook alleen maar in het wielrennen gebeuren, dit soort dingen. Dat zou ook echt naar het ziekenhuis moeten, omdat het gewoon helemaal misgaat.
Een wijsles voor onze lieve luisteraars. Koop nooit iets van een of andere listige Spanjaard.
Nou ja, kopen. Hij kreeg het gewoon.
Ja, dan weet je helemaal hoe laat het is.
Dat had niks in. Maar ja, het had een gewoon gevolg, want Lobato werd dus ontslagen door op staande voet. Nee, door
onderdak. Door,
ja, die heeft net weer bij Bardiani,
weet je waardoor dit
mij, zo'n type ploeg.
Weet je waardoor...
Vino Fantino. Is dat een...
Ja, zoiets. Dat zou heel goed kunnen. Gewoon, ja,
hij mocht in ieder geval weer de omloop. Hij heeft weer de omloop gegeven.
Maar het verhaal van die drugs is wel natuurlijk, of van die doping, is wel natuurlijk belangrijk. Want we hebben ook gemerkt dat al die renners tegenwoordig, dat kan je ook op Instagram zien, brengen eigen koffiemerken op de markt. en zijn koffiezetapparaat Geesink, die heeft nu op een scootertje heeft hij een koffiezetapparaat gemonteerd.
Dus je wil zeggen, als je zoveel koffie drinkt, dan moet je ook slaapmiddel.
Dan heb je die slaapmiddel van Lombato nodig.
Ja, het schijnt dat Lombato heeft ook op een scootertje heeft hij zo'n brengt hij zijn slaapmiddelen rond. Ja. Hetzelfde scootertje.
Sorry als, Willem,
gaat maar, u verder. Maar Tolhoek dus, die had dus die systeemmaanden geschorst geweest. Eigenlijk denk ik dat hem dat best wel goed heeft gedaan. Want hij heeft dus gewoon een beetje kunnen taperen. Eigenlijk in die tijd, al wel gewoon een beetje doorgetraind. Maar we zagen hem dus weer in Abu Dhabi. Waar we op de klim, waar we eigenlijk Dumoulin hadden verwacht. He, die laatste slotklim van het weekend, waar Kelderman heel goed reed en waar die door Valverde nog... ze werden allemaal gedeclasseerd door Valverde eigenlijk. Maar daar werd Tolhoek dus op die klim tiende.
Oh.
En dat was echt...
Op hoeveel minuten?
Hij zat echt maar heel kort achter de groep Kelderman.
Echt?
En,
goed.
Ja, dat is gewoon een ontzettend knappe prestatie voor zo'n jonge gast. Want die jongen is 23, heeft al, mind you, 2 jaar geleden het bergklassement in de Ronde van Zwitserland gewonnen.
Klopt.
Dus echt, dat is super knap. Ja. Is volgens mij, denk ik, een van de grootste klimtalenten in zijn leeftijdscategorie als je in het peloton kijkt. En ik verwacht eigenlijk best wel weer prestaties van hem dit seizoen. Dus die is nog niet een jongen die in de grote rondes... Ik denk dat ze hem of in de Vuelta of in de Giro zullen laten starten. Dat zal nog niet de Tour zijn, denk ik. Maar het zou wel eens een hele belangrijke schakel kunnen gaan worden voor Kruiswijk in de Giro, denk ik.
Leuk.
Zeker bij de grote rondes. En het is een sympathieke gast. Ja. En hij komt uit Zeeuws-Vlaanderen, dus hij heeft ook nog een fantastisch accent.
Kruiswijk rijdt de Tour. Je zei Giro.
Giro, ja. Oh, ja, dan rijdt
Kruiswijk gaat voor de Tour.
Oh, nou ja, dan zou hij een goede knecht zijn voor Kruiswijk, waar hij ook rijdt. Ja. Dus dan kan de Tour kan ook.
Oké, mooi rijtje renners.
Ja, Jacobsen, Terpstra, Tolhoek. De Nederlanders. De eerste grote koers van het nieuwe seizoen wordt de eerste echte... Dit, eigenlijk het is heel gek, hè?
Koers.
Want die Strade Bianche die bestaat echt nog maar een paar jaar of zo.
Ja, maar
Strade Bianche.
En voor ons voelt hij... voor mij voelt het alsof het soort...
Nee, ke.
Alsof het een soort wedstrijd is die al... Ja, oké, jongens.
Bianche. Oh, sorry. Ik wilde hier iets over zeggen.
Volgens mij is het een koers die voor mijn gevoel al 100 jaar gereden wordt. Als een soort nieuw monument is. Ja. Maar dit is echt een koers die nog maar een paar jaar bestaat. En ik dacht, het is wel leuk om die misschien te openen voor de eerste Glazen Bol Cup van 2018.
Ja.
Dus, wie wint de Strade Bianche? Onze voorspellingen.
Vorig jaar was Kwiatkowski, toch?
Ja.
En het jaar daarvoor ook, volgens mij.
Ja, is er nog eentje tussen, volgens mij.
Ja, daarvoor was Cancellara, toch?
Cancellara, ja, daarvoor.
Okay.
Maar de Sagan noemde ik al eerder. Die heeft hem volgens mij groot opgeschreven. Die willen winnen dit jaar. Dus dat is wel een... misschien moet ik daarbij houden.
Ja?
Jij?
Cancellara?
Nee.
Sagan.
Ja, Cancellara zou een bot keuze.
Dat zou ik heel vet vinden. Er is wel een straat, toch, vernoemd in de Strade Bianche naar Cancellara.
Ja?
Ja, omdat hij 3 keer heeft gewonnen.
Okay. Jij zegt Sagan. Jonne?
En mijn boy, Tiesch.
Tiesch
Benoot.
Is dit er eentje voor Tiesch?
Dit is er wel eentje voor Tiesch.
Hij kan ja, het gaat, hij heeft er al een keer heel
goed gereden. Het gaat op en neer. Hij was vorig jaar top 10, geloof ik.
Ja.
Iets in die trant. Het gaat op en neer. En het is een beetje off-road. Dat moet hij toch kunnen. Ja, het is ook een beetje... De vader is hier de wens van de gedachte. Of
nou, nee, ja, dat, ja. Nee, ik denk zeker hij kan, dat de kans hebben.
Nee,
het is
gewoon...
niet dat je er 1 op 250 bij de boekies voor krijgt.
Ik moet nog even kijken wat Unibet me wil geven. Maar misschien een eurotje of 2, 3 erop.
Ja, okay.
De vader is de wens van de gedachte. Is natuurlijk de wens is de vader de van wens, de gedachte.
Ja,
oké, okay. Sagan voor jou. Ties Benoot voor jou. Ik ga. Er is namelijk nog één iemand anders die iets goed te maken heeft na dit openingsweekend. Die niet bij Ethisch Quickstep rijdt. Craig van Avermaat. Want die had natuurlijk ook gehoopt dat hij meteen 2 zegers kon bijschrijven op zijn palmares. Net als dat hij vorig jaar deed.
Ja.
En, dus ik ga van Avermaat spelen voor de
Craig
voor de
zit overal de verwachtingen te temperen.
Daar ben ik heel blij mee. Ik ben een groot van Avermaat fan. En ik wou niet gelijk in die eerste aflevering dat extreem door laten schijnen. Maar ik ben heel blij dat jij ermee komt.
Maar wel, bij deze schuif het op.
Greg van Avermaat voor de Glazen Bol Cup. Als je nou mee wil doen aan de Glazen Bol Cup, dat kan. Dat vinden we hartstikke leuk. Dan moet je even... het makkelijkste is om even via Twitter te laten weten wie je denkt dat gaat winnen. Dat doe je door de naam van de renner plus hashtag Glazen Bol Cup. En doe ook maar hashtag Rode Lantaarn voor de zekerheid. Dan zien wij het vanzelf. En dan kun je iets winnen. Iets. Ja, want we weten nog niet precies wat. De Luciens die we vorig jaar en het jaar daarvoor hadden, die zijn inmiddels op. Daar hebben we er echt 25 van verstuurd of zo. Dat was de autobiografie van de Vlaamse klimgeit, Lucien van Impe. Dus we zoeken eigenlijk een nieuwe leuke prijsjesponsor. En vanmiddag diende zich volgens mij Atlas Contact al aan, die wel een boek wilde doneren. Maar eigenlijk
dat zou leuk zijn. We weten niet wat.
Maar. Ik wil een prijzenpakket, Tim. Oh, ja. Een prijzenpakket, want niks is te goed voor onze luisteraars.
Dus koelkasten.
Koelkasten, auto's.
De koelkast gaat vandaag naar. Ja, dat zijn
kom maar naar beneden.
Dus wie iets moois heeft aan te bieden, die mag zich ook melden op de Twitters bij Willem Dudok of @mij. Tim.
Oké, u luisterde naar de eerste aflevering, de seizoensopening van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Met vandaag en de rest van het seizoen als co-host, sidekick, producer, geestelijk vader, spiritueel leider Jonnes Riese van Dag en Nacht Media. Wij danken Het is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En Shimano Benelux natuurlijk, onze sponsor, voor de sponsoring. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter. Zoals ook Benjamin de Bruin deed van die andere Nederlandse podcast die de moeite waard is. Toch Willem?
Ja, ik heb het er al over gehad. Die aflevering met Douwe de Boer was zeer de moeite waard. En hij had ook een... hij heeft eigenlijk heel veel mooie podcasts. Het is echt een aanwinst voor het Nederlandse wieler, voor de wielerpodcasterij.
En hij liet een recensie
achter.
We
kregen ook 5 sterren van hem. Waarvoor dank, Benjamin. Hij schreef: dit is mijn favoriete Nederlandstalige podcast over wielrennen. Sterker, ik denk dat Willem en Tim een sfeertje neerzetten waar goed beluisterde Engelstalige podcast jaloers op moeten zijn. De special met Eike Visbeek is een prachtige volgende stap en een sterk inhoudelijk interview. Meer van dit.
Wat een dag, hè, Willem. Wat een dag.
Wat een dag, ja. Dat we nog maar velen mogen volgen, joh. Ik zeg cheers.
Salut.
En a biento.
A biento.
A biento.
I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.